Wij zongen, kom Heer Jezus, kom, ik wacht, maar hij komt niet voordat eerst, hoe staat het er? Voordat eerst de afval gekomen is en dat geopenbaard is, de mens de wetteloosheid, de zoon des verderfs, die zich tegenstelt tegen alles wat, dat is... Niet Stefania, maar dat is 2 Thessalonicenzen, hoofdstuk 2. En daar moest ik toch vroeg of laat een keer naartoe, vanuit Stefania. Omdat wij daar lezen in... Dit veel misbruikte hoofdstuk, moet ik u zeggen. Maar goed, in 2 Thessalonicenzen 2 lezen wij... Wij bidden u, broeders, vanwege de parousia, vanwege de toekomst, heeft men vertaald. Dat zou best kunnen dat dat een goede vertaling is, 400 jaar geleden. Maar het woord betekent gewoon aanwezigheid. Want parousia, u kent het woord waarschijnlijk... Een beetje vrije evangelische gemeente heet Parousia, dat weet u toch. Hè? Er zijn nog een paar van die namen, maar Parousia. Dat betekent dat men verwacht de wederkomst van Christus. Maar Parousia is gewoon het Griekse woord voor presentie. Dus ons woord presentie. Presence, je herkent het meteen. Parousia. Het is namelijk niet maar het arriveren van iets of iemand... Dus ook niet, zeker al niet aankomst, maar het is de aanwezigheid van iemand. Dat heet in het Nederlands bij gelegenheid trouwens ook gewoon komst. Want komst is niet maar het arriveren, maar ook het verblijf. In gewoon Nederlands. Dan zult u zeggen, ja, maar daar heb ik geen boodschap aan, want het is de Bijbel. Dan zeg ik, oké. Gelijk het was in de dagen van, ik ga hem niet opzoeken, maar het staat in Matthäus 24 of zo. De linkse bladzijde linksbovenaan. Daar staat, het zal zijn zoals het was in de dagen van Noach. Zo is het ook in de dagen van de toekomst van de Zoon des Mensen. Hoeveel dagen waren de dagen van Noach? Voor zover je er iets op kunt zeggen is het 120 jaar. Ja. Hij bleef trouwens langer, want dat was juist de aardigheid van het verhaal natuurlijk. Daarvoor moest hij dan wel eerst die boot bouwen, maar dat is allemaal gelukt, heb ik begrepen. De dagen van Noach, etende, de mensen waren etende en drinkende, ze deden gewoon hun dagelijkse dingen, want dat is eigenlijk wat er staat. Eigenlijk ook niks bijzonders, maar ze gingen gewoon door en trokken zich nergens wat vandaan. Dat is een periode. En zo zal het zijn in de toekomst van de Zoon des Mensen staten. Dat betekent dat dat ook een periode is. Ja, als je dus niet voldoende hebt aan een woord of aan het woordenboek, dan lees je het gewoon in de context. Het is een periode. Zoals wij in het verleden van doen hebben gehad met wat wij populair noemen de eerste komst van Christus. En dat was niet alleen met kerstfeest, maar het was een periode. Zo zou je consequent moeten zijn en ook onder de term wederkomst van Christus, die je nauwelijks in de Bijbel vinden kunt trouwens, die eigen uitdrukking. Maar daar zou je in ieder geval onder moeten verstaan, ook een periode. Maar de term in de Bijbel is zijn parousia, zijn aanwezigheid. Waarom dat woord gebruikt wordt, zo van, dat ligt toch niet voor de hand om dat woord te gebruiken, dan moet ik u zeggen, nou, het ligt alleen voor de hand vanwege de tegenstelling die erin besloten ligt. Want als wij uitzien naar de aanwezigheid van de Heer, dan impliceert dat nu zijn apousia. Dat is Grieks, ja, sorry. Dat is afwezigheid. Dat is, bij ons heet het absentie. Apousia, absentie. is een beetje verbasterd. We hebben van doen namelijk in onze dagen met zijn absentie. En daar zijn we meteen terecht in een conflict situatie natuurlijk. Die situatie ligt overal achter. Achter alles wat gaat over de wederkomst van Christus ligt het idee dat het helemaal niet nodig is, omdat de Heer toch vandaag aan alle touwtjes trekt. De uitdrukking is niet van mij, maar zo wordt er over gesproken dan wel geschreven. Men denkt dat de Godheid, met opzet zeg ik nu de Godheid, omdat het eigenlijk een gedachte is die gewoon uit de mens ontstaan is en niet uit de Bijbel. Een gedachte die je in alle religies kunt terugvinden. De gedachte is dat God, de Godheid, alle dingen in zijn hand houdt. Dat moesten we ook tot in Sint-Jutemus zingen. Dus vandaag ook nog. Hij houdt alle dingen, de hele wereld in zijn hand enzovoort. Hetgeen. Nou ja, het is discutabel, want het is maar de vraag wat je daaronder verstaat. Maar als je daaronder verstaat dat hij inderdaad al aan alle touwtjes trekt, zoals eigenlijk de leer van uitverkiezing leert, maar ook tegenovergestelde de leer van alverzoening, ja, precies hetzelfde, langs de andere route komt het binnen. Ja, dan moet je dan nog met iets als de wederkomst van Christus. In beide kringen hebben ze daar dan ook grote problemen mee. Welke dat zijn, ga ik u nou niet vertellen. Maar wat is dan het verschil met in de toekomst? Wat is dan het verschil met wat wij vandaag kennen? En in traditioneel kerkelijke kringen kent men de wederkomst van Christus überhaupt niet. Daar kent men alleen nog de jongste dag. En men slaat de hele wederkomst van Christus over en noemt die gebeurtenis op de jongste dag, noemt men zijn wederkomst. Heb je dat nog? Dan hou je wel de Bijbelse uitdrukkingen, maar de inhoud is daarbij zoek. Nee, dat is in de hoofdmoot van het protestantisme, maar ook in het Rooms-Katholicisme bedoel ik. Hè. Daar kent men het allemaal niet. En dat wij geloven dat de Heer ruim voor die jongste dag wederkomt en zelfs hier op aarde nog een koninkrijk heeft, waarin hij alle volkeren hun plaats wijst, om zo te zeggen, dat wordt beschouwd als een dwaalleraar, als ketters. En hoe het nu is, weet ik niet, maar vroeger werd je dan de kerk uitgezet, hè? Nee, dat is echt zo. Ik begrijp dus ook nog steeds niet waarom ze Johannes de Heer in de tijd niet de kerk hebben uitgezet, want die is zijn leven lang Nederlands hervormd gebleven. Hoe dat komt, weet ik ook niet. Waarschijnlijk durfden ze het niet aan, omdat het een bekende en toch redelijk geliefde nationale figuur was. Maar collega's van hem zijn wel degelijk de kerk uitgezet, zelfs predikanten zijn de kerk uitgezet, omdat ze zeiden te geloven in het duizendjarig rijk, of hoe het maar genoemd werd. Het is problematisch. Maar wat hier staat dus, terugkeren naar 2 Thessalonicenzen 2, is dat Paulus het gaat hebben over de toekomst, dat wil zeggen de wederkomst in de praktijk, want zo noemen wij dat, de toekomst van onze Heer Jezus Christus, samenhangend met onze toevergadering tot hem. Wat niet hetzelfde is, maar het houdt wel verband. En daarom staat het hier ook zo. Want onze toevergadering tot hem is wat wij sinds 1 Thessalonicenzen 4 vers 17 noemen de opname van de gemeente. Zullen tezamen opgenomen worden in de wolken, de Heer tegemoet in de lucht. Een van de problemen vind ik, en ik krijg het er ook niet uit, dit verschijnsel wat ik nu ga noemen, dat men het heeft over de wederkomst van Christus en men bedoelt de opname van de gemeente. Wat toch niet echt hetzelfde is. En men spreekt over zijn komst in de lucht om de gemeente op te halen. Dat heb ik ook in de Bijbel niet kunnen terugvinden. Dat is helemaal niet komst. Dat is niet hij komt, maar het is wij gaan. En dat is twee keer tegenovergestelde. Ik doe mijn best om begrip voor te hebben voor de uitdrukking. Men denkt er ook gewoon niet echt bij na, geloof ik. Maar dat heet niet de wederkomst van Christus voor de gemeente. Het heet wij gaan hem tegemoet om samen met hem weder te komen. Op de wolken. Daarom verdwijnen wij in de wolken, want Christus zou komen op de wolken. Ik ben dus ook van mening dat het opschrift boven vers 13 in 1 Thessalonicenzen 4 eigenlijk toch wel correct is. Al de essentie van het stukje is natuurlijk de opname van de gemeente. Maar niettemin het stuk gaat over de wederkomst van Christus. Zie? Dat staat in vers 16, want de Heer zelf zal met een geroep, met de stem van de aartsengelen, met de bezuin Gods, nederdalen van de hemel. Dat is zijn wederkomst. En dit wisten we al, want wat hier genoemd wordt, wat ik nu net las, dat staat te lezen in het Oude Testament. Hè? De Heer zelf zal komen met een geroep. De stem van de aartsengel, die kennen we ook uit Daniel, zeker, ja, Daniel. Met de stem van de aartsengel en met de bazuin Gods, de shofar, nederdalen van den hemel. Dat deed hij in Genesis 10 al, onder de werken van Babel, de toren van Babel, te vernietigen. En als de Heer in de toekomst zal komen, dan daalt hij om precies datzelfde te doen. Ja. Om een eind te maken aan de heerschappij van Babel. Maar goed, daar hoef ik het vanavond eigenlijk allemaal niet over te hebben. Maar het zijn wel dingen die allemaal vastzitten aan die versen. Hè? Maar de Heer zelf zal nederdalen, maar dan staat er: maar die in Christus zijn, die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Ik lees hem liever als: eerst zullen die in Christus gestorven zijn opstaan. Maar dat hebben de vertalers zo niet begrepen. Want dat waren Calvinisten. Meer dan Calvinisten van tegenwoordig trouwens. In 16 zoveel. Die geloofden helemaal niet in de wederkomst van Christus om zulke dingen te doen. Die kenden trouwens ook het wezen van de gemeente niet. Wat de kerk eigenlijk voor een ding is, zeg ik dan met enig spot in de uitdrukking, in de hoop dat die blijft hangen. Dat wisten ze niet. Tot vandaag zelfs maken ze daar stennis over de vraag of de kerk bestaat alleen uit gelovigen, uit uitverkorenen heet dat in hun jargon. Of ook allen die dat sympathiek tegenover staan en die ter kerke gaan en trouw hun kerkelijke belasting betalen en belijdenis gedaan hebben, maar die dan toch niet uitverkoren geacht worden te zijn, omdat ze niet netjes genoeg leven, daar blijkt dat uit. Heb je dat nog? Je hebt toch van die kerkgenootschappen, daar zijn die mensen allemaal lid, maar als er gevraagd wordt om deel te nemen aan het avondmaal, dan moet je niet het hart hebben om dat te doen. Hoe dringend het ook de uitnodiging ook komt. Hè? En als je het wel doet, krijg je maandagochtend meteen de ouderlingen op de stoep. Nee, ik spot er niet mee, dat is echt maar. Serieus. Nou ja, die worden niet als uitverkoren beschouwd. Dus, maar horen die dan bij de kerk? Ja, want ze betalen hun kerkelijke bijdrage. Of niet, toch wel? En dat is jammer, dat was al zo dus in 16 zoveel. Maar in die dagen hebben ze ook die geloofsbelijdenis vastgesteld. Ik geloof in de ene, algemene, heilige, algemene. Er staat katholiek hoor, in de originele tekst. Ik geloof in de ene, heilige, katholieke, dat betekent namelijk algemeen, christelijke kerk, om zich af te zetten tegen de Roomse kerk, die wordt daarin niet erkend. Maar gek genoeg erkent men in die uitdrukking de eigen kerkgenootschappen dus ook niet. Of wel? Ik heb het wel eens gehad, doordat mensen vroegen, maar van welke kerk bent u dan? Dan zeg ik, nou, ik ben van de, ja, ik kan ook gewoon zeggen, nou, nergens van. Maar, ja, dat is ook zo raar. Dus dan zeg je, nou, ik behoor tot de ene algemene. De ene algemene christelijke kerk. En nu kijken ze je aan. Van waar heeft die man het over? Maar er staat in hun eigen geloofsbelijdenis die achter in hun Bijbel is afgedrukt. Daar horen we bij. Maar ze kennen het niet. En als je niet weet wat de gemeente is, dan kan je ook niet weten wat Israël is. Nee, wat de verschillen tussen die twee zijn, maar ook wat de overeenkomsten tussen die twee zijn. En dan ken je dus ook niet het verschil tussen Gods werk in onze tegenwoordige tijd en wat hij in de toekomst alsnog zal doen. En dan ga ik voorbij aan dat men dan ook niet weet het verschil tussen de kerk van onze dagen en de oud-testamentische gelovigen. Want die behoorden niet tot die kerk waar wij toe behoren. Dat kon niet, want die bestond nog niet. Op Pinksteren mag je dat zeggen, want dan viert men het ontstaan van de kerk. Maar zodra het dan weer tegen kerst loopt, is men het helemaal kwijt. Dan heeft men het over de kerk der eeuwen, beginnend bij Adam of zo. Serieus, je komt daar nooit doorheen. Als je de vragen overstelt, dan wil men niet over praten. Ze vinden, stellen het echt niet op prijs dat je daarin roert. Want ja, ze weten er ook geen raad mee. En toch, de Bijbel weet er wel raad mee en legt dat dan uit. Hè. Voordat de Heer wederkomt om hier op aarde orde op zaken te stellen, gaan wij hem tegemoet. Want hij zal geopenbaard worden in heerlijkheid met zijn vele tienduizenden heiligen, engelen of hoe ze maar genoemd worden. En daaraan worden wij toegevoegd, zegt Hebreeën 12. En daarna zoek je op hoe vaak het er staat, dat de Heer komt met zijn. En daarna denk je, als het dan één keer weer in staat met grote kracht en heerlijkheid, denk je, zou dat ook de gemeente wezen? Nou ja, de vrouw is de heerlijkheid van de man. Dus als die man komt, de bruidegom komt met grote kracht en heerlijkheid. Er zit wat in. Maar ik maak er geen punt van, maar het zijn allemaal dingen die, waar je voorbij leest als je niet gelooft in de wederkomst van Christus om op aarde zijn koninkrijk te openbaren. En dan weet je helemaal niet hoe het zit met de opname van de gemeente. Dan kun je meedoen aan de discussie op internet daarover. Niet gehinderd door enige kennis van zaken, sprak de spreker arrogant. Maar wat moet je dan? Je mee bemoeien? Dat heeft geen zin. De discussie gaat daar niet over. Die komt uit de, nou ja, die zit veel dieper. Het komt helemaal uit die achtergrond. Nou ja. Maar het lijkt me duidelijk genoeg voor ons hier, 1 Thessalonicenzen 4. Wij zullen de Heer tegemoet gaan, implicerend dat we dus met hem wederkomen. Dat is de strekking van tegemoet gaan, nou eenmaal. En alzo zullen we altijd met de Heer wezen. Sommigen denken echt dat de opname van de gemeente betekent dat wij stiekem van de aarde verdwijnen, zodanig dat niemand het merkt. Ontleend aan Jesaja 57 vers 1. Maar dat staat daar niet, maar daar ontleent men het aan. Er staat dat de rechtvaardigen worden weggeraapt zonder dat er iemand oplet, zonder dat het iemand ter harte neemt. En dat leest men dan alsof er staat dat niemand het merkt. Maar ter harte nemen betekent geloven, tot geloof komen. In de Bijbel betekent het dat. Kun je zo zien. Is dat gewoon in de Bijbel. Ter harte nemen. Nou goed. Op meerdere plaatsen zelfs nu ik erover nadenk. Maar goed, dat betekent gewoon straks is de gemeente weg. Maar het is niet zo dat mensen daardoor ineens tot geloof komen. Er staat niemand. En dan ben ik toch altijd geneigd te denken, nou ja, dat is een wijze van uitdrukken. Een enkeling misschien. Of ik dat zo kan zeggen? Ja, ik kan het zo zeggen, want in Johannes 1 staat: hij kwam in de wereld, maar de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen, volgende zin. Maar zoveel hem aangenomen hebben. Dus door de bank genomen, wat een vreemde uitdrukking is, maar goed. Maar er is zo in het algemeen niemand, maar toch zijn er enkelingen. Maar dat is de Bijbelse leer over een gelovig overblijfsel dat er altijd geweest is en altijd zal zijn. Verhoudingsgewijs een minderheid. Dan ben je meteen weer aan het eind van een andere gedachte die heel wijdverbreid is, ook in zogenaamd evangelische kring, namelijk dat eerst in de hele wereld het evangelie gepredikt moet worden, enzovoorts. Sommigen beweren dat eerst alle mensen bekeerd moeten worden. Wat volgens het Calvinisme dus niet kan. Volgens de leer van uitverkiezing. Nee. Maar daarbuiten, in evangelische kringen, heeft men soms het idee dat het evangelie eerst door alle mensen geaccepteerd moet worden, want dat is de uitbreiding dan van zijn koninkrijk. De groei van de kerk is dan hetzelfde als de uitbreiding van zijn koninkrijk. En als de Heer komt, komt hij niet zijn koninkrijk oprichten, maar komt hij alleen zijn troon ophalen of zijn kroon, en die geven wij hem dan. Is daar een tekst voor? Nou, ze hebben toch een tekst waar staat dat we zongen het, zongen wij het nu net? Nee, geloof niet. Als ik mijn kroon die hij zal geven aan zijn voeten nederleg. En in nog vrijere kringen dan wij, dan zingen ze toch, ik kroon u. Denken ze echt dat de Heer zit te wachten dat wij hem een kroon aanreiken. Dat zijn de paus niet. Nee, nou ja, de keizer kan ook. Ja, allemaal historische achtergrond. Wat moet je met die dingen? Het is zo onbijbels. Wie bedenkt dat allemaal? Nou ja. Overigens, in 1 Thessalonicenzen 4, wat ik nog even heb liggen, is het volgende vers ongeveer, dat is 5 vers 1, maar van de tijden en de gelegenheden, broeders, heb gij niet van nodig dat men u schrijft, want gij weet zelf zeer wel. Wat weet gij zeer wel? Dat de dag des Heren, welke dag des Heren, dit is een inkoppertje, zuster, welke dag des Heren, die uit Savanja. Ja. Ja, die uit Savanja, waar we vandaan komen. Die moet dus nog komen, moest dus nog komen op het moment dat Paulus 1 Thessalonicenzen 5, dan wel 4, schreef. Zodat je er niet mee bent door te zeggen, ja, die profetieën gaan over dingen in het verleden, die zijn allemaal al vervuld. Die zijn niet vervuld. Die moeten dus nog vervuld worden. Want de dag des Heren komt pas in de toekomst. Maar ik was onderweg nog steeds naar 2 Thessalonicenzen 2. Wij bidden u, broeders, door de toekomst van onze Heer Jezus Christus en onze toevergadering tot hem, die twee dingen horen bij elkaar, dat gij niet plotseling, want haastelijk in de Statenvertaling betekent plotseling, van de ene dag op de andere, dat gij niet haastelijk bewogen wordt van verstand of verschrikt, nog door geest, nog door woord, nog door zendbrief als van ons, implicerend dat er blijkbaar zelfs brieven in waren die bij de naam van Paulus onderstond, terwijl die ze niet geschreven had. Heb je dat nog? Valse brieven. Ik denk dat dat niet voorkomt. Maar het komt echt wel voor. Die hebben er zelfs voor mij op internet gestaan, die ik geschreven zou hebben. Ja. Wat doe je er tegen? Niks. Al geloof ik dat die man die het ooit deed, dan toch de gevangenis ingedraaid is ooit. Maar daar had ik dan nog niks meer mee te maken. Waarom die reden? Vanwege valse dingen. Waarom doen mensen dat? Ja, dus ze gebruiken de Heer voor hun eigen doeleinden. Waarom doen ze dat? Ik begrijp het niet. Ze verwacht van mij geen antwoord. Ik weet alleen dat de duivel het doet. Meer kan ik er niet van maken. Ik kan er geen begrip voor opbrengen. Maar goed. Dat gij niet haastelijk bewogen wordt van verstand of verschrikt, nog door geest, nog door woord, nog door zendbrief was van ons. Alsof de dag des Heren, want dat staat er echt, dat is in andere vertalingen dus ook, althans in latere vertalingen, gecorrigeerd. Bekende verhalen, dat is een fout in de Textus Receptus. Het zal een verschrijving van iemand geweest zijn, waar het is bekend dat er hoort te staan alsof de dag des Heren. Ik geloof dat NBG, want die heb ik stiekem wel eens gelezen, 70 jaar geleden of zo. Ja, toen kon ik al lezen. Ja, echt. Maar goed, mevrouw van de Straten, jazeker. Maar goed. Alsof de dag des heren al aangebroken was, staat er dan geloof ik in de NBG. Heeft iemand NBG stiekem? Vroeger nam een van de stiekem een nieuwe vertaling mee, maar doet ze niet meer, nee. Nee, dat is toch wel lastig eigenlijk. Maar goed, alsof de dag des heren al aangebroken was. Dat is inderdaad wat het betekent. Ik persoonlijk lees hem liever nog dichter bij de Statenvertaling. Dan zeg ik gewoon alsof de dag des heren al aanstond. Want als hij aanstaat, dat staat er toch letterlijk aanstaande. De radio is aanstaande. Dan staat de radio aan. Toch? Ja. Nou goed. Alsof de dag des heren al aangebroken was. Hoe dat nou kan dat zo'n verschrijving ontstaat. Ja, omdat men de uitdrukkingen toch niet kent. En dan valt het ook niemand op dat er een fout gemaakt wordt of zo. Maar dit is wat het betekent. Als je namelijk onder dag des heren inderdaad verstaat allerlei rampspoed die over de mens dan wel over de aarde komt. Als je eronder verstaat dat de gelovigen vervolgd, dan wel verdrukt, zouden worden. Alle reden om te geloven dat dat een aspect is van de dag des heren, maar daar hebben we het nog wel over. Dan zou je kunnen denken dat aangezien gelovigen vervolgd, dan wel verdrukt worden, de dag des heren dus reeds begonnen is. Maar die conclusie mag je niet trekken. Omdat hij niet correct is. Niet alle verdrukking of vervolging is per definitie onderdeel van de dag des heren. En daarna moet ik u zeggen dat gelovigen altijd vervolgd zijn geworden. Dat is de normale situatie. En dat is niet de dag des heren. Sterker nog, het is eigenlijk maar een bijverschijnsel ook nog maar van de dag des heren. Want dag des heren betekent oordeel van de Heer. En dat is dus niet over de gelovigen. Nee. Maar dat is over de ongelovigen. Dat kan niet anders. Want de enige zonde op grond waarvan de mens verloren gaat, is die van ongeloof. Dat kan niet anders dus. Nou ja. Maar men zou het kunnen denken. Nou werden die Thessalonicenzen vervolgd. Maar ja, dat is niks bijzonders, want je leest Handelingen en overal waar Paulus kwam en wie er maar kwam dan, hè, om het evangelie te prediken, ontstond er een toestand. Omdat het impact had op de maatschappij. Omdat mensen die tot geloof kwamen niet meer meededen met de gewone normale heidense praktijken. Ze leefden anders, ze deden anders. Niet om anders te zijn, maar dat is nou eenmaal het gevolg van verandering van denken. Ze vallen uit de boot. Ze onttrekken zich aan de samenleving op een of andere wijze. En dus aan de wereld. En de wereld vindt dat hinderlijk. En dus zei de Heer tot zijn discipelen: de wereld zal u haten zoals ze mij gehaat hebben. Dat is het. Waarom? Ja, omdat wij van de wereld niet zijn. Als we van de wereld waren, zou de wereld het hare haten. Want de wereld is eigenlijk vrouwelijk. Ze zou de wereld het hare haten. Maar aangezien dat niet zo is, zijn de gelovigen per definitie onaangepast. En een minderheid in de wereld. Hoeveel het er ook zijn, maar ze zijn een minderheid. Dat er periodes zijn geweest dat ze toch grote invloed hadden. Vooral als ze in flinke getalen een beetje dicht op elkaar woonden. Bij elkaar, zal ik maar zeggen, als kudde. Dan zijn ze redelijk veilig. Vraag dat maar aan de schapen. Maar als ze verspreid raken, dan wordt het toch een moeilijke zaak, hoor. Altijd geweest. Goed. Dat u niemand verleide op enigerlei wijze. Als het over de wederkomst van Christus gaat, begint het altijd met dat u niemand verleide. Is die wel eens opgevallen? Vragen de discipelen, als ze de tempel gezien hebben, zeggen: wanneer zullen deze dingen zijn? Wat is het teken van de toekomst en van de voleinding der eeuw? Het antwoord is: dat u niemand verleide. dan komt pas de uiteenzetting. En dat is ook altijd zo gebleven. Wij worden verleid met de gedachte, oh, dat gebeurt toch niet. Oh, dat kan nog heel lang duren. Ach, je moet het niet letterlijk nemen. Och, dat is al lang vervuld. Of, nou ja, enzovoorts. Dat u niemand verleiden, want er zullen valse christenen opstaan. In zowel het jodendom natuurlijk. Dat heeft dan ook veel ellende gebracht in het verleden. En in het christendom ook. Nee, wel, dan stop ik weer, want dan denk ik, ja, valse christenen. Dat is natuurlijk een belast begrip, je voor de Christus uitgeven. Dat kan je zomaar niet doen. Weet je wat, dan geef je je uit voor Elia. Dat is nog een vacature. En die zijn er ook nogal wat geweest. Ook in Nederland trouwens. Ik heb nog wat namen bij de hand. Dat was een... Dat was een komisch voorbeeld eigenlijk. Een karikaturaal voorbeeld. De bekende palingboer, Lo. Het klassieke antwoord was trouwens ook... Omdat gij lauw zijt, zal ik u uit mijn mond spuwen. Uit Openbaring. Dus doe maar. Nee, maar ook serieuze, die ga ik u niet noemen. Maar in Nederland en in het buitenland ook zijn er genoeg geweest. Waarschijnlijk zijn ze er nu ook. Maar ja, zo van, ik ben de voorloper. En ik kondig de wederkomst van Jezus aan. Enzovoorts. Nou ja, laat maar dat u niemand verleiden op enige wijze, want... En er staat een, dit komt niet, dat, goh, dat was, overmorgen was er iemand die uit het hoofd vroeg, als er dan staat, dit, waar gaat het dan, wie komt er dan niet, wat komt er dan niet? En ik was niet bij de hand genoemd, ik had mijn Bijbel ook niet bij me, maar ik had moeten zeggen, maar die woorden staan er helemaal niet. Die staan schuin gedrukt. Maar dat is wel de strekking van dit schriftgedeelte natuurlijk. Dat u niemand verleidt op enige wijze. Want tenzij dat eerst de afval gekomen zij. En die rest van die zin die van dit komt niet, hoeft dan al niet meer. Ik beweer ook altijd dat als Paulus deze dingen schrijft, is hij een beetje nurks. Het zijn halve zinnen, hele korte zinnen. En hij zegt dan ook erbij, gedenkt gij niet dat ik nog bij u zijnde u deze dingen gezegd heb in vers 5? Zo van, dat weten jullie toch? Hoe komt het nou dat je ineens in de war raakt? Ja, daar moet ook geen reden voor zijn. En dus wat hij vertelt is niet een uiteenzetting... Een uiteenzetting, maar een samenvatting in een soort telegramstijl. En bijbelse zin is het goed te verklaren als je tenminste het advies van Petrus opvolgt, die het ook in één of twee zinnen zei. Die zei, wij hebben het profetisch woord dat zeer vast is. En gij doet wel een ding, gij daarop achter hebt, wel schijnt als licht in duizend plaatsen van de morgenster opgaan. Ja. Maar goed, wij hebben een profetisch woord, dat is zeer vast. Dit eerst wetende, ik las hem gisteravond nog geloof ik, of vannacht was het, sorry. Ik las hem vannacht nog in de nieuwe vertaling, en de NBG-vertaling. Ik herkende die woorden nauwelijks. Ik denk, hebben ze het weer afgezwakt. Maar er staat dit eerst wetende. Dat wil zeggen, het profetisch woord is vast als je eerst dit weet. Dat geen profetie is van eigen uitleg. Daar hadden ze van gemaakt, eigenzinnige uitleg. Wat taalkundig misschien nog kan, maar het wekt helemaal de verkeerde indruk. Geen profetie verklaart zich in zichzelf. Geen profetie is van eigen uitleg, staat er. En dan volgt het vervolg met... dat de profetieën zijn voortgebracht door mannen gods, door de Heilige Geest gedreven. Dat wil zeggen, verschillende mannen gods, maar één auteur. En daarom moet je niet een stukje apart nemen, zo van dit is één profetie en dat is een andere. voor het gemak doen we dat. We delen het in, we geven het naam en hoofdstuknummers en weet je veel. Maar het is maar één auteur, dus je wordt geacht om schrift met schrift te vergelijken. Is mij geleerd, die uitdrukking die heb ik maar bewaard. Je moet schrift met schrift vergelijken, want het idee is dat het ene schriftgedeelte door het andere verklaard wordt. En dat is ook zo, de Bijbel is in zichzelf consistent en de Bijbel verklaart zichzelf. Dan kunt u mij altijd nog vragen waarom ik dan bij gelegenheid en volgens sommigen dikwijls dingen van buiten de Bijbel aanhaal. En dan zeg ik, ja, dat is om te demonstreren dat het inderdaad klopt. Dat is inderdaad zo. En ook buiten de Bijbel vind je bepaalde waarheden terug. Maar in de Bijbel zelf bewijzen ze zichzelf. En daar gaat het maar om. Het ene schriftgedeelte verklaart het andere. Dat is van belang, want lees maar mee. Want die dag des Heren, daarvoor had je dus nu al, maar je kan dat niet in een paar minuten doen, had je natuurlijk al die schriftplaatsen in het Oude Testament moeten opzoeken over de dag des Heren. Ik heb je vorige keer gezegd, dat is in het Oude Testament, het was bij elkaar 32 keer. Alles bij elkaar. Dag des Heren. Dan heb je eerst een studie te doen. En dan gaan we verder. Die dag des Heren komt niet, tenzij dat eerst de afval gekomen zij. Vroeg of laat komt er een preek over deze tekst in verband met afvalscheiding en zo. Dat wij in Nederland een afvalprobleem hebben. En dat het een teken is van de naderende wederkomst van Christus. Soms heb ik briljante ideeën, denk ik. Maar,
Zo op de kansel.
Ja, ik kan zo op de kansel, hè. Ik heb hoogtevrees. Het gaat niet lukken. Nou ja. Tenzij dat eerst de afval gekomen zijn. De vraag is, de afval. Bedankt aan juffrouw van der Straten. De afval. De is een bepalend lidwoord. Zodat de vraag is, welke afval? Er staat niet, tenzij dat eerst afval gekomen zijn. Dat is onbepaald. Een afval is met een onbepaald lidwoord, maar dat voegt niks toe. Dat is een woord wat nergens toe dient. Maar het bepalend lidwoord, de afval, roept de vraag op welke afval? En dan is het antwoord, kunnen wij het begrip ergens in het Oude Testament terugvinden? En het antwoord is ja, in Daniël 7 en Daniël 8. Het Heer zal in de afval overgegeven worden. Iets van 3,5 jaar tijd en een halve tijd of wat er maar allemaal bij staat. Ik doe dat los, ik vertel dat niet precies nu. Maar dat staat daar. Het gaat daar al eigenlijk over, want het is nog toekomst. In ieder geval een Joodse staat of iets dergelijks die gedwongen wordt om van de schriften of van Jehovah af te vallen en een andere God te dienen. Waarom ook niet? Een beroemd protestant zei ooit, Parijs is mij wel een mis waard. En hij werd dus weer Rooms-Katholiek ten einde koning van Frankrijk te worden. Dat kan alleen maar in Frankrijk, zuster, zie je denken. Maar goed, ja, dat is ook zo, maar dat nou even terzijde, hè. Parijs is wel een misdaad. Dat wil zeggen, je kunt van de religie veranderen terwille van andere dingen. Dan ruil je iets in, dan sluit je een compromis of wat dan ook maar. En dat is vaak voor de persoon in kwestie goed te verdedigen. Voor de Heer maakt het niet uit van welke kerk je lid was, hoor. Nee. Je wordt alleen geacht gelovig te zijn. Dus dat kan allemaal. Maar goed. Maar het Heer wordt in de afval overgegeven gedurende enige tijd. We hebben daar trouwens een periode van gekend in het verleden. Die valt binnen het kader van die profetie. Men noemt het ook wel dat er een voorvervulling van die profetie geweest is. Maar dat is een thema. Daar wil ik ook niet aanroeren nu. Maar dat was in de dagen van Antiochus Epiphanes, in de zogeheten Griekse tijd, van pak en beet, dat was ongeveer pak en beet 170 voor onze jaartelling. Waarbij de dienst aan Jehovah, of hoe die maar heten mocht, de dienst aan de God van de Joden onder het Jodendom, in het Judaïsme, die dienst verboden werd, de dienst in de tempel werd verboden. Er werd een beeld opgericht van Jupiter schuine streep Zeus. Zeus was het dus. Het was nog Griekse tijd, dan heette hij Zeus. Toen kwam de Romeinse tijd later en toen heette hij ineens Jupiter, maar dat is dezelfde. Ja. Maar goed, een beeld van Zeus en er werden varkens geofferd. En varkens gaan over onreine dieren. Zo ongeveer de meest onreine wat je denken kunt, maar het schijnt. In de Bijbel, voor de Joden in ieder geval. En op straf des doods moesten ze daaraan voldoen. Een beeld dus waarvoor men moest buigen. Dat was niet nieuw, die gedachte. Maar toen maar. Alleen de tijdsperiode die daar in verband daarmee genoemd wordt, klopt niet. En bovendien, het schriftgedeelte zelf spreekt in Daniël 8 met name weliswaar over die periode in het verleden, maar springt vanaf Antiochus Epiphanes rechtstreeks over naar dagen die nu nog toekomst zijn. Populair gezegd, van Antiochus Epiphanes naar de zogeheten Antichrist. Dan zit je ineens in de toekomst. Er ontstaat kortsluiting, zeg ik altijd, in die profetieën. Maar we hebben dus een idee van hoe het in de toekomst zal gaan, omdat het in het verleden, omdat in het verleden al zoiets heeft plaatsgevonden. Nou, die afval is dat. Dat heeft niks te maken met enige afval in de lage landen bij de zee. Ook al was het dan misschien Drenthe in dit geval. Maar niet met de wereld. Het heeft van doen met de positie van het Joodse volk, uw volk, Daniël, en uw heilige stad, Jeruzalem, waar dat beeld zou opgericht worden enzovoorts. Dat heeft nog niks te maken met volkerenwereld of wat dan ook. Die afval, daar gaat het om. En daarbij gaat het natuurlijk om een compromis dat gesloten wordt tussen een Joodse staat en een vorst die komen zal. Iemand vroeg, is dat dan een Palestijn? Dan moet ik u zeggen, vroeger zou ik gezegd hebben, ja, vermoedelijk wel. Nu zou ik zeggen, Palestijnen, die bestaan niet in de Bijbel. Hè? Nou ja, in het verleden. En in de toekomst. Ja, misschien wel, maar wie is een Palestijn? U vraagt waar die man woont, die figuur. Oh, dat zou best kunnen in Palestina. Maar dan, als je een oude kaart krijgt, op tafel legt dan met Palestina erop, dan kan dat van alles wezen, hoor. Maar goed, dit is weer een warboel. Ik moet daar natuurlijk helemaal niet op ingaan nu. Maar waar ik op in moet gaan is dat er in de toekomst, in de dagen van de wederkomst, een Joodse, ongelovige Joodse staat zal zijn, die officieel een verbond aangaat met een vorst die komen zal, kennelijk een vijand. En vanaf dat moment duurt het nog 7 jaar en dan wordt heel de Joodse staat en stad verwoest. Omdat deze voeten niet door dat, maar wordt verwoest. Omdat deze voeten zou zetten op de Olijfberg. En als de Heer op de Olijfberg staat, in het verleden, dat weet u, toen weende hij over de stad en zei, hier zal geen steen op steen gelaten worden. En dan noemen we dat nog de intocht in Jeruzalem ook nog. Wat toch ook een rare aanduiding is, toch? Het was de aankondiging van, hier zal geen steen op steen gelaten worden. Dat zou nog jaren duren voor het zover was, overigens. Maar het is gebeurd, het is compleet vernietigd. Ooit, later. Nou ja, ongeveer een jaartje of 100 later pas eigenlijk, maar toen maar. Hoeven we er verder niet over te hebben. Maar als het in de toekomst gebeurt, men leest Zacharia 14, dan weet je genoeg, daar staat dat gewoon. De Heer zal zijn voeten zetten op de olijfberg, maar het is op de dag, letterlijk, op de dag dat Jeruzalem verwoest wordt en er geen leven meer overblijft. En als we die schriftplaatsen volgen in de Bijbel over de dag des Heren, komen we het vanzelf tegen. Meerdere keren. Zie je? Maar hier staat in 2 Thessalonicenzen 2... dat die dag des Heren niet komt voordat eerst de afval gekomen zijn. Dat wil zeggen, dat is al nog voor de dag des Heren. En dat geopenbaard zij de mens der wetteloosheid. Er staat iets als anomos of zoiets. Dat, en nomos is wet. Dus dat had niet vertaald moeten worden met zonde, maar wetteloosheid. De mens zonder normen. Nomos, dat is het Grieks equivalent van Torah. En Torah is onderwijs, wet, waarheid. Het Engelse woord truth. En true. En het Nederlandse woord trouw, dat wat blijft. Ja, dat is Torah. Dat zijn gewoon normen en waarden eigenlijk. Maar doe maar. De mens der wetteloosheid. We weten uit Daniel dat er iemand komt die zal menen de tijden en de wet te veranderen. Dat is dit. Je heeft geen vaste beginselen, vaste principes. Maar die bepaalt zichzelf. Tegenwoordig doen we dat allemaal. En we noemen dat democratie trouwens. Maar weet je veel. Het is een rare wereld vandaag, hoor. Ja. Ja. Maar hij heet de mens de wetteloosheid, de zoon des verderfs, die zich tegenstelt en verheft boven al wat God genaamd of als God geëerd wordt. Dan weet je wie het is. Toch? Zonder dat er staat de duivel, de satan, als de oude slang, de leugenaar van de beginnen, de verklager, de broeder, wat er bestaat. Je weet wie dit is. Alzo dat hij in de tempel gods als God zal zitten, zichzelf vertonende dat hij God is. Populair noemen we hem dan de antichrist. Gedenkt gij niet dat ik nog bij u zijn die u deze dingen gezegd heb? Nee, dat denken ze niet, maar dat verandert niet. Zo is het. En dan staat er, ja, komt die moeilijke zin, hè? Nou ja. En wat hem nu wederhoudt, staat tegenover, en als dan, in vers 8. Nu wordt die figuur, die mensen wetteloos zijn, de zoon des verderfs, met zijn afval. Die wordt wederhouden, wat hem nu wederhoudt, weet gij. Omdat hij geopenbaard wordt te zijner tijd. Er is altijd de discussie. Wie moet er dan geopenbaard worden te zijner tijd? En het antwoord is de ongerechtigheid, dan wel de ongerechtige. Want dat is volgende vers. Want de verborgenheid en ongerechtigheid wordt reeds gewrocht. En openbaring is het tegenovergestelde van verberging. Dus het gaat niet om de openbaring van een wederhouder. Het gaat om de openbaring van die ongerechtige uit de voorgaande verzen. Die zal geopenbaard worden in het openbaar optreden. Op zijn eigen tijd, alles is een bestemde tijd, zei Daniel. Maar in het heden is hij ook actief. En dat heet dan de verborgenheid. De ongerechtigheid wordt reeds gewrocht of gewerkt. Is al actief. Alleen die hem nu wederhoudt, totdat hij uit het midden zal worden. Ja, ik moet. Dit is natuurlijk een lastig vers. Neem tijd om het goed moet uitleggen. Maar eigenlijk moet het gewoon zijn. Alleen er is die hem wederhoudt. Totdat hij uit het midden zal worden. En dan ben je klaar. Dan heb ik alleen er is ingevuld. En er betekent niks. Dus daar mag je ook geen kritiek op hebben. Er betekent niks. is typisch Nederlands, er. En dat werkwoord, dat is, dat komt van het werkwoord zijn. En dat sla je in een heleboel talen, sla je dat bij gelegenheid gewoon over. Dat is een volstrekt onbelangrijk woord. Want de dingen die je noemt, die zijn er, uiteraard. En als ze er niet zijn, waarom, dan heb je ze ook niet te noemen. Het is volstrekt overbodig. Is er iemand die Latijn geleerd heeft? Oh. Nou, dan kan ik rustig praten. Ik ook niet, namelijk. Dus, kent u dan de uitdrukking errare humanum est? Vergissen, menselijk is. En het werkwoord, dat is een leuke zin. Het werkwoord staat aan het eind van de zin. Nou, is dit een korte zin, dus het valt niet op. Maar die werkwoorden, dat zijn, is, zijn, van het werkwoord zijn, dat zetten ze helemaal aan het eind van de zin, omdat het geen enkele betekenis heeft. Kan je weglaten. Vergissen, menselijk. Als ik het zo uitspreek, valt het u ook niet op. Laat het gewoon weg. En in het Latijn verdwijnt het helemaal naar de achterkant van de zin. Maar in het Hebreeuws, vooral in het Hebreeuws van het Oude Testament, wordt het dikwijls gewoon weggelaten. En de vertalers voegen het soms in. En ze zijn gerechtigd om dat te doen. En het wordt niet eens, als vertaald wordt, het wordt niet eens schuin afgedrukt, omdat men het gewoon een taalregel vindt. Wij willen dat het erin komt en anderen niet. Zo laten wij in het Nederlands, zeker in modern Nederlands, het werkwoord worden weg. Dat in tot ergernis van de Duitsers. Maar die zetten het wel achteraan in de zin. Geworden, geworden, weet u nog? Met dank aan Paul van Vliet die het ons heeft uitgelegd. Geworden. Ja. Nou ja. Want het betekent niets. Als het er is, dan is het geworden. Dus waarom moet je dat erbij vertellen? En als het er is, is het er. Dus dan hoef je het ook niet te zeggen. Nou, en dus mag ik het invullen. En dat is, ben ik meer toegerechtigd dan dat er ingevuld wordt. Die zal hem wederhouden. En nog een keer weggedaan. Zie dat de vertalers moeite gehad hebben met de zin. Waarom? Dat heb ik u net gezegd. Omdat Paulus een beetje nerks is hier. En die maakt de zinnen kort. Want ja, dat is allemaal alles. Dat weten ze toch. En dus telegramstijl. Dan laat je ook van alles weg. U weet toch hopelijk wat een telegram was? In het vorige millennium. Dan moest je elke letter betalen. Dus je koos je woorden voorzichtig en je liet zoveel mogelijk weg. Telegramstijl. Nou ja. Dus het is alleen er is die hem nu wederhoudt totdat hij uit het midden zal geschieden. Want dat woord is het eigenlijk. Oké, worden, vooruit dan. Dat is het. Iets wederhouden. Dit vers wordt door de wet, wat misschien nog wel, weet ik niet. Maar in ieder geval werd het in de tijd gebruikt door de Romeinse kerk. Die zei, kijk, dat is de kerk hier, die wederhouden. En het is dus onze opdracht als kerk om de ongerechtigheid in de wereld te bestrijden, tegen te houden. En dan gebruiken ze deze tekst voor. En op grond daarvan het bestaansrecht van de zogeheten inquisitie. En ik heb de indruk gekregen dat ook in het protestantisme, althans in de eerste tijd daarvan, precies hetzelfde gedaan werd. Dit vers werd gebruikt om iedereen die het er niet mee eens was of zoiets om zeep te helpen. Want er moest de ongerechtigheid in de wereld bestreden worden. Sommigen onder de evangelischen geloven dat nog steeds, dat we de ongerechtigheid moeten bestrijden. Dan halen ze een tekst compleet uit het verband en lezen er dan ook nog wat anders in, want er staat niet een opdracht in. Dit is zo'n vers van, hoe komt het dat de ongerechtige nog niet openbaar wordt? Het antwoord is, omdat de gemeente nog op aarde is. Komt er nog een hoor. Met andere woorden, men verstaat dat onder, dan is het de gemeente die de ongerechtige bestrijdt. Doet de gemeente dat dan? Als je ja zegt, dan zeg je dat is de basis voor de inquisitie geweest. En ook voor de protestantse vervolgers van allerlei sekten enzovoorts. Dus je mag geen ja zeggen. Toen heeft men bedacht, het is eerlijk waar wat ik nu zeg. Toen heeft men bedacht, ja, de wederhouder is niet de gemeente, maar het is de Heilige Geest in de gemeente. En als de gemeente straks wordt opgenomen, hieraan merkt u dat het toch heel Maranatha-minded is, zal ik maar zeggen. Als de gemeente wordt opgenomen, dan verdwijnt de Heilige Geest van de aarde. En die houdt hem dan niet meer tegen. Dan is men eraf, dan hoeft men zelf niet tegen te houden. En dan heeft men toch vastgehouden aan de uitleg dat het de gemeente is die, dat zolang de gemeente hier is, de openbaring van, laten we populair zeggen, de antichrist, niet zal plaatsvinden. Maar ook dit klopt natuurlijk niet, want de Bijbel zegt dat er altijd gelovigen zullen zijn op de aarde. En als de gemeente wordt opgenomen, dan verschijnen op aarde de twee getuigen, die wij trouwens kennen als profeten. Ze worden daar getuigen genoemd. En er wordt gesproken over de dagen en de profetie en zo. Ik heb het over openbaring. Waar heb ik het over? Openbaring 11 heb ik het over. Openbaring 11, de twee getuigen. Je wilt er niet zeggen dat daar de geest niet in woont of zo. Dat is toch het werk van de geest. Het zijn allemaal van die vage theorieën. Waar staat het dan helemaal? Nou, er staat niet ergens. Het is beredeneerd. Dat blijft altijd een gevaarlijk ding. Ik zal u wat anders vertellen, maar die kent u waarschijnlijk al eens. Ik zal hem wel eens verteld hebben. Er staat in Handelingen 2. Ik vind hem prachtig. Ik kan het niet uitleggen. Ik hoop dus dat u hem begrijpt, want er valt niks aan uit te leggen. Mijn zins. Daar staat, in vers 23, in de toespraak van de Handelingen, voor Petrus, Handelingen 2, vers 23. Deze, dat wil zeggen Jezus de Nazarener, man van God. Deze door de bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde hebt gij genomen en door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood, welke God opgewekt heeft, de smarten des doods ontbonden hebbende, alzo het niet mogelijk was dat hij van dezelfde, dus van door de dood, zou vastgehouden worden. God heeft hem opgewekt, alzo het niet mogelijk was dat hij van dezelfde, van de dood zou gaan. Waarom was dat niet mogelijk? Dat hij door de dood werd vastgehouden. Ik ken de klassieke verklaringen wel. Dat is van, ja, maar hij was toch God. Ja, als dat zo was, was hij nooit in de dood gekomen. Goden sterven niet. God heeft het leven in zichzelf. Daarom werd hij mens. Er wordt op afgedongen, dat weet ik wel. Maar ja, die onderhandeling, het afdingen doet u maar bij de Heer zelf dan. Maar niet bij mij. Daar staat, hij heeft zijn godheid afgelegd, om zo te zeggen. Hij heeft zich daarvan ontledigd. Hij is de mensen gelijk geworden. Dienstknecht, gestalte van een dienstknecht aangenomen. Is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, de dood des kruises. En toen zei iemand, ja, maar hij heeft toch wonderen gedaan. Dan zeg ik, ja, die heeft God door hem gedaan. Dat heb ik net niet gelezen, maar dat stond in vers 22. Dat deed hij zelf niet. Dat was net als de oud-testamentische profeet. Dat was God die door hem werkte. Bovendien, je kan vertellen wat je wil, maar in de handboeken van de Brandpunt Bijbelscholen, ik weet niet of je dat nog kent, maar de handboeken, de protocollen heette dat trouwens vroeger, vanaf 1960. Van de Brandpunt Bijbelscholen, u weet wel, van Kids en van Zoeklicht, Brandpunt. Ik heb daar les uit moeten geven zelf. En daar staat in, er staat in over zijn menswording, waarom moest hij mens worden? Vraag, en dan moet je de antwoorden uit je hoofd leren. Waarom moest hij mens worden? Nee, er staat ook in dat hij God was op aarde. God geopenbaard in het vlees. Het probleem daarvan is dat dat niet in de Bijbel staat. Nou ja. Maar goed, maar waarom werd hij mens? Om te kunnen sterven, staat er. Oké, dan hebben we dat gehad. Maar waarom kon de dood hem dan niet houden? Oké, toelichting op de vraag. Nog een toelichting. Als een mens voor eeuwig verloren is en terechtkomt in de tweede dood, als hij een goddeloze is, een ongelovige en ook niet zijn naaste lief gehad heeft, zal ik maar zeggen. Ik roep maar wat, hè. Als hij dan voor eeuwig en altijd verloren is, zeg ik nog niet eens, voor eeuwig en altijd zal branden in de poel des vuurs, zeg ik niet. Maar stel nou dat iemand voor eeuwig verloren is en dan heeft iemand uw zonde en die van mij, dat is al twee keer, gedragen. Dat betekent dat hij voor u en mij stierf, toch? Maar waarom stond hij dan op uit de dood? Nee, toch een probleem, of niet? Dus dan weer de vraag. Waarom kon de dood hem niet houden? Nou, omdat er alleen maar staat in de Bijbel, de ziel die zonder zal sterven, dat is de dood ingaan. Maar wat er daarna gebeurt, staat er niet. Dat wordt in het midden gelaten. Zeker in het Oude Testament. Zal weggedaan worden, dat staat er ook. Daar wordt tot vandaag wordt daar moeilijk over gedaan, over wat dat betekent. Maar vooruit maar. Maar waarom stond de Heer op uit de dood? Waarom kon de dood hem niet vasthouden? Er is maar één antwoord en dat staat er gewoon achter. Alleen dat is niet het antwoord wat hij zoekt. Maar het is wel volstrekt legitiem, het antwoord. Dat is omdat God gezegd had dat hij zou opstaan. Dat betekent dat het dus ondenkbaar was, als ik dan maar een andere term gebruik, dat het ondenkbaar was dat hij in de dood zou blijven. Natuurlijk kon de dood hem niet houden. Hij was nog niet klaar, trouwens. Hij moest nog de Messias worden. Als het er nou helemaal over gaat. Hij staat verderop, een halve bladzijde verder. God heeft hem uit de dood opgewekt, gezet aan zijn rechterhand, ver boven alle overheid en macht, en wat het maar was. En God heeft hem daarmee gesteld tot Here en tot Messias. Tot Christus, staat er dus. Met de Griekse term daarvoor. En hij moest nog de vervulling brengen van alles wat in het Oude Testament over de Messias staat. Zeker in verband met een koninkrijk wat hij zou oprichten. Een oordeel dat hij zou brengen over de volkeren. Israël zou terugverzamelen en wat het maar was. Daarom kon de dood hem niet houden. Het is ondenkbaar. Want u denkt dat dit een spitsvondigheid van mij is? Nee, ik ken er nog wel een. Zomaar uit het hoofd ken ik er nog een. Dat is Johannes hoofdstuk 12. Hoewel hij zoveel tekenen onder hem gedaan heeft, had, geloofden de Joden nochtans in hem niet. Maar zij konden niet geloven, omdat Jesaja gezegd had, maak het hart deze volks vet en geef hun ogen om niet te zien en oren om niet te horen, enzovoort. Vrij geciteerd in de gauwigheid uit Johannes 12. Hetgeen eigenlijk de afsluitende woorden zijn van de hele, niet van de brief natuurlijk, dat weet u, want het heeft 21 hoofdstukken toch, zoiets. Maar het is hoofdstuk 12 en dat is de afsluiting van de beschrijving van het openbare leven van de Heer Jezus. Want in hoofdstuk 13 zijn we in de opperzaal. Al in de nacht dat hij verraden werd. Dus Johan, het zijn 12 hoofdstukken dus die een impressie moeten geven van het doen en laten van de Heer Jezus. En dan aan het eind daarvan staat dan in vers 37. En hoewel hij zoveel tekenen voor hen gedaan had, geloofden zij in hem niet, opdat het woord van Jesaja de profeet vervuld werd, dat hij gesproken heeft, Heere, wie heeft onze prediking geloofd en wien is de arm des Heeren geopenbaard? Daarom konden zij niet geloven. Waarom niet? Omdat Jesaja gezegd heeft, hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard enzovoort. Dan of je begrijpt überhaupt niet wat er staat, of het betekent dat het ondenkbaar was. De Joden zouden niet tot geloof komen, dat is geprofeteerd. Helemaal geen enkele? Nee, dat is niet geprofiteerd. Maar het volk als zodanig. Dat er enkelingen waren, officieel individuen, die zich los van het volk en dus van het Sanhedrin, om zo te zeggen, wel degelijk tot geloof kwamen, doet daar niks aan af. Maar het volk, het Joodse volk, is tot in onze dagen blind. Verhard. Dat is het. Waarom? Ja, omdat het niet wil. Ik heb u dat wel eens uitgelegd, maar ja. Waarom wil het niet? Ze willen Jood blijven en het idee hebben van ooit komt de Messias. Maar ja, als hij komt, dan kan je dat niet meer zeggen, ooit komt de Messias. En als het Messiasverwachting de essentie is van het Jodendom, dan komt er dus als de Messias komt een eind aan het Jodendom. En daarom willen ze het niet. Ja. Zoals de rabbi zei, ik weet zijn naam ineens weer, dat was Lodi van den Kamp. Jaren geleden op de radio hoorde ik hem in een interview. Ik heb heel goed opgelet. Zegt die man, wat vragen ze hem? Maar er werd gevraagd naar wat dan eigenlijk nog het verschil was tussen Joden en Christenen. En toen zei hij, nou, de Joden geloven dat de Messias nog moet komen en de Christenen geloven dat hij al gekomen is. Dus ergo, ooit zullen de Joden christenen worden. Maar dat willen ze niet. Dus als die komt, dan wordt die gedood. En dat is precies wat Caiaphas zei in een hoofdstuk eerder, een bladzijde eerder, nog in Johannes 11. Die zei, indien wij, vers 48, indien wij hem zo laten. Leuk, hè, er staat er geworden tussengevoegd door de vertalers. Zeker iemand met een Duitse achtergrond. Ja. Indien wij hem al zo laten, zij zullen allen in hem geloven en de Romeinen zullen komen en wegnemen beide onze plaats en volk. En toen zei Caiaphas, dan moeten we maar doden, want dan zijn we van het probleem af. En de vraag is niet naar de waarheid, de vraag is naar hun eigen carrière. En het in stand houden van hun eigen religie, waarin zij een vooraanstaande plaats innemen. Heb je dat? Dat vind je niet alleen onder het Jodendom. Want hoewel het niet aardig is om het te zeggen voor de Joden, zijn er toch verzachtende omstandigheden. Het Joodse volk, het Judaïsme, religieus Jood, is fungeert in de heilsgeschiedenis als een karikatuur van elke religie. Wat brengt religie een mens? Niks. Alleen maar ellende. Want hij gaat gebukt onder lasten die hem opgelegd zijn. Hij is zijn vrijheid kwijt. Hij moet van alles. Dat is ook de betekenis van het woord religie. Als we het toch over Latijn hebben, komt van ligare en dat betekent binden. Zoek het maar op, ligare. Ligatuur, kun je zo vinden op internet, niet zo moeilijk. Dat is binden, samenbinden, knoop leggen, iets vastleggen. En religare is dus herbinden, opnieuw binden of steeds sterker binden. Dat is de grondbetekenis van de term. Vandaar dat het heet dat wij zijn vrijgemaakt, verlost van de slavernij, dus binden, van de banden van de wet, de zonde en de dood. Wij zijn, daarom protesteer ik altijd als me gezegd wordt dat wij religieus zijn. Wij zijn dat niet. Men kent de betekenis van het woord niet, dat weet ik wel. Maar wij zijn niet religieus, wij zijn gelovig. Kijk, Abel was een gelovige, want door het geloof heeft Abel een betere offer aangebracht aan Kaïn. En Kaïn was religieus, want die bracht wel offers. Zie, dat is de tegenstelling. Boom der kennis is goed, zin is kwaad, wet, dat is religie. Zie, Maar de boom des levens, dat is geloof. Nou ja, daarmee het nieuwe verbond en Christus en wat er maar aan vastzit aan die begrippen natuurlijk. Maar het is een oude tegenstelling. Het is de tegenstelling tussen Jacob en Esau. Wat je nog maar zo meer in de Bijbel tegenkomt, tussen Saul en David. Tussen Absalom en David. Wat had je nog meer? Tussen Adonia en Salomo. Ja. En één in het rijtje is tussen de 2 en de 10 stammen. Maar die is te moeilijk. Die ga ik toch niet uitleggen. Maar het is het wel. Het herhaalt zich continu. En dat zijn de... Nou ja, dat zijn de grondelementen van alle filosofie eigenlijk. Is een mens verplicht om zich te houden aan gemeenschappelijke codexen, de wetten, regels enzovoort? Moet hij zich daarin aanpassen of is hij een individu en als zodanig alleen voor zichzelf verantwoordelijk? In de Bijbelse maatstaven begint het met het laatste. Voor zichzelf verantwoordelijk. En daarna komt hij vanzelf terecht in een huisgezin, heet dat. In Psalm 68 bijvoorbeeld. Hij stelt ons in een huisgezin. En dan komen we weer in een gemeenschap die mede bepalend is voor ons doen en laten. Maar in ons geval is dat de opbouw, om zo te zeggen, van de gemeente als zodanig. Dat huis waarvan wij deel uitmaken. Hebben we dat nog tot zover? De dag des Heren is dus nog niet aangebroken. Die komt pas later. Dat hangt namelijk samen met 1 Thessalonicenzen 5. Vers 2. Want gij weet zelf zeer wel dat de dag des Heren zal komen als een dief in de nacht. Dat wil zeggen terwijl men er niet op rekent. Want wanneer zij zullen zeggen shalom. Ja, en wie dat roept, dat weet u, toch? Wanneer zij zullen zeggen, het is vrede en zonder gevaar. Dan zegt Ezechiël 13, vers 1, nee vers 10 geloof ik. Zegt, ze roepen wel vrede, maar het is geen vrede. Wanneer ze zeggen vrede en zonder gevaar, dan zal een plotseling haastig verderf hun overkomen. Gelijk de baresnood een bevruchte en zij zullen het geenszins ontvlieden. Maar gij zijt niet in duisternis dat u die dag... Dat is dus de dag des Heren, al staat het nu niet expliciet. Maar in je rijtje van schriftplaatsen zou je het mee moeten nemen, dus die... Hè? Maar goed, zal dat u die dag als een dief zou bevangen, gij zijt kinderen des lichts en kinderen des daags. Wij slapen niet, maar we zijn wij waken. Want vers 9, God heeft ons niet gesteld tot toorn. Maar tot verkrijging der zaligheid door onze Heer Jezus Christus. Ik denk dat dit een goede melodie is van de tekst. Want God heeft ons niet gesteld tot toorn. Wie dan wel? Nou ja, die zei uit vers 3, want het is de verwijzing naar de twee delen, twee helften van de 70ste week van Daniël. Die begint namelijk met vrede, met een verbond dat ze zouden sluiten met de vorst die komen zal. En het haastig verderf, dat is kenmerkend voor de tweede helft van de 70ste week. En wanneer het inderdaad in de afval wordt overgegeven en al dat soort dingen meer. En dat leidt dan tot de uiteindelijke ondergang van Jeruzalem. En daarmee de hele Joodse staat. En mocht daar een Palestijnse staat gevestigd zijn, wat het ook betekenen mogen, dan is die meteen ook verdwenen. Sprak hij laconiek, maar wat moet je dan? Of dat erg is? Ja, weet je wat erg is? Dat mensen niet tot geloof willen komen. En al het andere, ja. Wat moet je ermee? De, ik voel me ook niet bekwaam om er wat over te zeggen. Hoeveel mensen zijn er gesneuveld? Ik heb het niet over de Holocaust, maar hoeveel mensen zijn er gesneuveld alleen al in de Tweede Wereldoorlog? Dat was hier dus, hè? In Europa. Maar hoeveel denkt u dat er omgekomen zijn in de Eerste Wereldoorlog? Nog meer volgens, voor zover ik weet. Waar hebben we het over? Dat is van alle tijden. De volkeren doen dat altijd. Als er iemand sterk wordt en de ander verzwakt wordt, dan breekt de hel los. Dan het recht van de sterke geldt. En iemand heeft bedacht dat dat ook zo hoort. Omdat het in de natuur ook gebeurt. The survival of the fittest. Heeft men. Ja, daar is de hele evolutietheorie ooit opgebouwd. Het is losgelaten weer, maar dat doet er nou niet toe. Maar er is het ooit opgebouwd. Maar zo gebeurt het onder de mensen net zo goed. Je wordt constant bedreigd door iemand die sterker is dan jij. En als je niet sterk bent, moet je slim zijn. Maar sommige anderen zijn nog slimmer dan jij. Dus ja, dan red je het toch niet. En het hele leven is een wedloop. Wie maar het eerste atoomwapen heeft, zal ik maar zeggen. Zo was het in de Tweede Wereldoorlog, toch? Ja, en ja, als het de andere geweest was, dan spraken we nu Russisch, zal ik maar zeggen. Verplicht. Hoewel, de vraag is of je überhaupt wat zeggen mocht dan, hoor. Maar dat terzijde. Dat is zo in de wereld. Is het erg wat er gebeurt daar in het Midden-Oosten? Ja, dat is heel erg. Of het normaal is, ja, dat is normaal. Dat was niet normaal dat het een paar weken terug niet zo was. Dat was niet normaal. Het is al die tijd, is dat zo. Dat gedoe. Ik heb van de week nog zitten lezen in oude literatuur over de Bijbelse profetieën ook en zo. En over de gang van zaken in Palestina, want zo heet dat land nog een keer. Eeuwen. Enzovoort. En je leest niet anders dan dit. Het is altijd terrorisme geweest, altijd jodenhaat geweest, altijd van de Arabische kant. Ze noemden het niet terrorisme, ze hadden dat begrip nog niet uitgevonden. Maar er werden allerlei aanslagen gepleegd tegen Joodse nederzettingen daar, die volstrekt legitiem waren trouwens. Maar ja, als het jouw buurman niet bevalt dat jij daar woont, pest je ook weg. Of het legaal is, dat heeft er toch niks mee te maken. En als de dreiging het erg is, dan ga je toch weg. Ja, dan kun je ook zeggen, dan blijf ik hier zitten. Maar waarom zou je, enzovoort. Omdat het je recht is. Heb je leven daarvoor over? He? Ik heb mensen horen klagen over hun baas. Verkeerde baas, een slecht werk. Ik zeg, dan zoek je toch een andere baas. Je kan toch gewoon ontslag nemen. Ja, nee, de baas moest veranderen en... Ik begrijp sommige dingen echt niet. Want ja, het is een zootje in de wereld en het is een strijd om het bestaan. Uit deze hoofdstukken, dan wel deze brieven aan de Thessalonicenzen, mogen blijken dat de dag des Heren nog steeds niet begonnen is. En die afval uit Daniël 8 en Daniël 7 eigenlijk al, heeft ook nog niet plaatsgevonden. En de openbaring van de mens der wetteloosheid, de zoon des verderfs, ook niet. Eigenlijk is dat gewoon de duivel. Wij noemen hem de antichrist, maar eigenlijk is de antichrist gewoon de duivel. Nadat hij uit de hemel geworpen is, zoals beschreven in Openbaring 12. Maar ja, dat is nou ons onderwerp niet. Maar ik zeg het er maar even bij. Want ja, er zijn allemaal van die wilde verhalen in omloop over de antichrist die dan al geboren zou zijn enzovoort. Antichrist wordt niet geboren, antichrist is de duivel. Die komt zomaar uit de lucht vallen. Met een smak. En dan wordt hij wakker en dan ziet hij dat hij op aarde geworpen is, staat er in Openbaring 12. Ik moet er altijd belachen als ik het lees. En toen de draak zag dat hij op aarde geworpen was, dan heb ik meteen zo'n plaatje voor me uit zo'n stripverhaal, weet u wel. Kijkt hij om zich heen. ben ik hier bij de zaadhuidentelers. Daar zijn we op aarde geworpen. En toen had hij grote toorn, wetende dat hij kleine tijd had. Ja, ik maak er... Nou, grappen weet ik niet. Er zijn geen grappen, maar... Ja, wat moet je dan? Moet je zeggen dat het heel erg is? Dat het ernstig is? Ja, dat is het. Maar ja... De wereld wil niet anders. Die hebben toch liever de leugenaar van het begin, hè? Dan zegt de heer, daar komt hij. Van onderen... Wordt hij nedergeworpen. En het vacuüm in de hemel wordt gevuld door ons. Dat is dezelfde gebeurtenis, min of meer. Ja. Want wij zouden vanuit de hemel, of vanuit een hemelse positie, mag ik het zo zeggen dan, delen we aan de heerlijkheid, dan wel de heerschappij van Christus in de toekomst. Ja, natuurlijk, in zijn komst, in zijn parousia, in zijn aanwezigheid. En de wereld zal het merken. Echt wel. Dat gaat niet zomaar voorbij. Nou ja. Maar ik wil zo aan het eind van de avond... Wil ik even twee dingen aan u doorgeven. Dan kan ik de volgende keer op terugkomen. Dat is... Wanneer... zal dat zijn? De dag des Heren. En dan neem ik u mee naar Matteüs 24... waar min of meer antwoord, eigenlijk commentaar gegeven wordt op de vraag... zeg ons wanneer zullen deze dingen zijn en wat zal het teken zijn van uw parousia? Ja. En van de voleinding der aion, der eeuw, uit vers 3. En dan staat er, zie toe dat niemand u verleidde. Precies. Dan komt er een algemene beschrijving van de situatie... vanaf die dagen tot aan de toekomst... van de zon des mensen. Namelijk, er komen valse messiassen. Ze zullen er vele verleiden. Gij zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Zie toe, wordt niet verschrikt. Want die zijn niet een teken van het naderend einde. Al die dingen moeten geschieden, maar nog eens het einde niet. Hebben jullie dat? Ja. Want... het volk zal tegen het volk opstaan... en het koninkrijk tegen het koninkrijk... en er zullen hongersnoden en pestilentie en aardbevingen in verschillende plaatsen zijn. En dan niet zeggen, ja, ja, de Heer komt spoedig. Maar er staat toch al die dingen een begin der smarten. Want de laatste 2000 jaar... wordt de mensheid gekenmerkt door deze situaties... oorlogen en nog eens een keer oorlogen en inderdaad hongersnoden. Altijd geweest. Ook in Nederland, broeder, ja, dat weet je nog goed natuurlijk over de aardappeloogsten in 18, maar dat was het ook weer. Ik weet niet per jaar precies meer, 1847 of zo, weet ik niet. Ja, zeker. En in Ierland ook, daarom zijn er zoveel Ieren terechtgekomen in Amerika... ze konden nergens meer van leven. Aardappeloos was mislukt, weet ik het, ziektes of wat het maar was. Hongersnoden, ja. En dan hebben we het nog niet eens over de hongerwinter in Nederland, hè. Kan jij mij nog zien? Tenminste, dat vond mijn moeder. Maar doe maar. Ja, maar doe maar. Maar het is altijd geweest. En aardbevingen, en, weet u nog van de Krakatau, weet u dat nog? Ja? Wat een ellende allemaal. Nou goed, die dingen zijn het begin dus, maar het is altijd pestilentie, dat weet u natuurlijk. Toch? Ook ja, hier in West-Europa zeker. En als dan zullen zij u overleveren in verdrukking en zullen u... niet de grote verdrukking, in verdrukking. En zullen u doden en gezult gehaat worden van alle volken om mijn naams wil. Gelovigen, hè. Niet joden, vervolging van gelovigen. Daar gaat het om. En er zullen velen geërgerd worden. Struikelen betekent dat. En zullen elkander overleveren en elkander haten. Godsdienstoorlogen in Europa. Ja, elders in de wereld ook. Maar, En vele valse profeten zullen opstaan, tot in onze dagen. En zullen er velen verleiden, tot in onze dagen. Enzovoorts. Nou ja. Vers 15 wordt specifieker. Gedetailleerd onder verwijzing naar oud-testamentische profetieën. Maar dan specifieke profetieën met een chronologisch karakter. Hetgeen van de meeste profetieën niet gezegd kan worden. Namelijk dat ze een chronologisch karakter hebben, wat het bewezen mag. Namelijk dat ze iets van doen hebben met tijd, chronos, en met opeenvolgende dingen. Want wij hebben wel heel wat profetieën in het Oude Testament, maar wij moeten er min of meer naar raden. Nou ja, we moeten er naar zoeken wat eigenlijk het historisch dan chronologisch verband is. Dat wil zeggen, wat komt er eerst en wat komt er daarna en wat komt er dan en wat is de onderlinge samenhang van die dingen. Heb je dat nog? Op school lossen ze dat op door ons jaartallen te leren. Hoe ze dat nu doen, weet ik niet, maar ik snap van het hele tegenwoordige onderwijs sowieso niks. Maar sommigen leren er ook niks van. Nee. Maar goed, maar jaartallen, dat weet u. En dan wist je tenminste eerst dit en dan dat en dan dat. Dan kon je iets plaatsen. Ergens. Waar moet het op? Tijdlijnen hebben we uitgevonden tegenwoordig, voor op de computer. Hè? Tijdlijnen. In die tijdlijn kun je dan iets bijschrijven, toen dit en toen dat. Dat is een goed systeem. Maar profetie berust op het verschijnsel dat men over de tijd heen kan zien. En daar in profetie speelt tijd dan een zeer ondergeschikte rol. Ik kan het niet helpen, ik heb het niet geschreven, maar het is zo. En een van de, nou ja, er zijn eigenlijk maar twee schriftgedeelten die sterk chronologisch van aard zijn. Dat is Matthäus 24, maar dan eigenlijk pas vanaf vers 15. Daarom heet het de backbone of prophecy. Ja, in het Engels, ja. De ruggengraat van de profetie. En het andere schriftgedeelte van die aard is gewoon Daniël 9. De profetie over de 70 weken. Dus Daniël 9 vers 24 tot en met 27. Eerst dit, dan dat en dan zus en dan zo. Nou, en dan hier heb je dus, wordt de draad opgenomen. Wanneer gij dan zult zien de gruwel der verwoesting waarvan gesproken is door Daniël. Welke Daniël? Nou, de profeet. Hetgeen ook van belang is, omdat de Joden het boek Daniël niet rekenen tot de profetische boeken. Ze hebben de wet, de psalmen en de profeten. En Daniël wordt gerekend tot de psalmen. Maar daar worden alle historische boeken toegerekend. Koningen, kronieken. Dus en Daniël ziet men als een historisch boek. Hetgeen het natuurlijk ook is, maar dat zijn alle boeken in de Bijbel natuurlijk. Ze komen uit de geschiedenis. Dus ja, zegt niet zoveel. Maar voor de Joden is Daniël niet een van de grote profeten. Althans in de boeken van het Oude Testament. Daarom zegt de Heer het erbij. Daniël de profeet. En gruwel der verwoesting is een term die ook komt uit het Hebreeuws van het Oude Testament. Want het woord gruwel wordt gebruikt voor afgoderijen. En dus voor afgoden. En in het enkelvoud de gruwel is dus een afgod. En gewoonlijk dan een afgodsbeeld. Dat is de Heer en gruwel heet het dan. Staat de vertaling. En der verwoesting wil zeggen dat die afgod of het afgodsbeeld iets van doen heeft met verwoesting. Dus je zoekt schriftplaatsen waar je die afgod tegenkomt, dat beeld en het begrip verwoesting. En dan ben je inderdaad in Daniël 9, die profetie die ik net noemde, vooral de laatste twee versen. Want er staat uitdrukkelijk dat de verwoesting zal zijn tot het einde toe. Dat is het haastig verderf uit 1 Thessalonicenzen 5. wat er ons zal overkomen. Want ik weet wel dat ook in onze dagen geroepen wordt dat de Heer Jeruzalem zal redden. Maar de Heer komt Jeruzalem niet redden. Dat, men heeft het verkeerde Jeruzalem voor. Dit Jeruzalem zal verwoest worden. En de Heer staat erbij en kijkt ernaar. En als profeet zag je dat reeds op de zogeheten dag van de intocht in Jeruzalem. Wat het natuurlijk niet was, intocht. Ze gingen naar Jeruzalem, maar ze moeten heel bedrukt die stad binnengelopen zijn. Feestelijke intocht. Nou ja, meteen daarna begon de Heer tekeer te gaan op het Tempelplein. Je weet hoe je daar binnenkomt. Hè? Vanaf de Olijfberg kom je tegenwoordig, heet dat de Leeuwenpoort, geloof ik. Stefanuspoort, Schaapspoort, hoe ze het maar noemen tegenwoordig. Maar daar kom je er binnen en dan heb je links, heb je meteen, loop je het tempelgebied op. En daar begon de Heer meteen de tafels om te keren enzovoorts. Hoezo feestelijk? Wat een toestand. Verwoesting, kondigt de Heer aan. En dat zal gebeuren. Want wat er zal gebeuren zijn, eenvoudig dit, er komt in de 70ste week van Daniël, komt in het midden van de week, wordt die officieel die afval ingesteld, dan moet men als het ware buigen voor dat beeld. Ik zeg het maar in hoge mate overdrachtelijk, maar misschien ook letterlijk, dat zou kunnen. Maar dan, dat is het, dat is die afval. En dan grijpt de Heer in, met als gevolg dat 3,5 jaar later de Heer zijn voeten zet op de Olijfberg en dan is het hele land verwoest. Wat heb je dan? Nou. Ja. Ja. Ik zeg het zo, maar het staat gewoon zwart op wit allemaal in de Bijbel, letterlijk zo. Dus ja. Er valt niks over te filosoferen of te zeggen van ik geloof niet dat het dat betekent. Het staat er gewoon, expliciet. De gruwel der verwoesting waarvan gesproken is door Daniël de profeet, staande in de heilige plaats. Niet Daniël, want die stond er niet. Het is dus dat beeld dat staat in de heilige plaats. Dat is in elk geval Jeruzalem en vermoedelijk Tempelplein. Dat als dan die in Judea zijn, want het land waar Joden wonen heet Judea. Dat is de normale naam, ja. Dat als dan die in de Judea zijn vlieden op de bergen, die op het dak is komen niet af om iets uit zijn huis weg te nemen, die op het akker is keren niet weten terug of zijn klederen weg te nemen. Vers 21, want als dan zal grote verdrukking wezen, hoedanig niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe en ook niet zijn zal meer. Met een terechte verwijzing naar Daniël 12 vers 1. De woordkeus is daar iets anders, maar de betekenis blijft gelijk. En daaraan hebben wij de term de grote verdrukking te danken. Die staat er niet in de Bijbel, de grote verdrukking. Het is verdrukking, maar dit is grote verdrukking. Hoezo groot? Nou, die hoedanige niet is geweest van het begin, dat er een volk geweest is op aarde, heet het dan bij gelegenheid. De mensenwereld, tot nu toe. En ook niet zijn zal, niet meer daarna. Dus als er zoiets bestaat als de grote verdrukking, dan is het deze. Wanneer begint die? In het midden van de 70ste week van Daniël. Ik zeg dat met nadruk, omdat men geneigd is te spreken over 7 jaren van verdrukking. Ik weet niet, ja, ik weet hoe men erbij komt. Maar als je zo slordig met die Bijbelse termen omgaat, dan ga je het niet begrijpen, hoor. Met die 7 jaar bedoelen ze de 70ste week van Daniël. Maar de grote verdrukking begint pas in het midden van de 70ste week van Daniël. Staat hier. Wanneer gij zult zien de gruwel der verwoesting. Dat is in het midden van de 70ste week. Want die 70ste week begint met het sluiten van een verbond. Dat is vrede en geen gevaar. In het midden van de 70ste week. dan wordt het afgodsbeeld opgericht. Dan begint dus de afval. En dan zegt de Bijbel, en hier, de Heer ook, dat leidt tot de verwoesting van in ieder geval de hele stad, maar feitelijk van het hele land. Dus wegwezen, die in Judea zijn, vlieden naar de bergen. Het land uit dus. Want als dan zal die grote verdrukking zijn die beschreven wordt of genoemd wordt in Daniël 12 vers 1.
Mag ik vragen hoe verhoudt dat zich met de zegels?
Ja. Daarheen ben ik onderweg, broeder. Daar kom ik nog op. Want de essentie van wat ik u nu vertel en waar ik dus echt volgende keer terugkom, is dat het verhaal in Openbaring over de zegels, moet ik voorzichtig, maar van in ieder geval de bezuinen en die violen, dat speelt zich niet eens af in de 70ste week van Daniël. Dat is pas daarna. En de zeven zegelen in Openbaring, wat het maar was, 6, die spreken over de 70ste week van Daniël. Dat wil zeggen, de eerste vier, bij 5 zit je op een zijlijn en bij 6 vind je de markering van het einde van de 70ste week van Daniël. En daarna volgt 7, maar onder 7 komt de verzameling bazuinen en violen eigenlijk, maar dat, goed, dat doet er nog verder niet toe. Want de punt is, leest u maar mee, ik kom er vanzelf op. Als dan zal grote verdrukking wezen, dan heb je nog maar 3,5 jaar te gaan. Maar niet voor de wereld. De 70ste week van Daniël gaat over uw volk, het Joodse volk en uw heilige stad. Dit schriftgedeelte ook gaat over die in Judea zijn en het gaat over Jeruzalem. De heilige plaats. Heb u dat nog? Het gaat niet over de wereld en over de volkeren. Het betekent meteen dat die grote verdrukking niet langer kan duren, zoals die hier beschreven wordt, niet langer kan duren dan maximaal 3,5 jaar. Want die afval die begint in het midden van de 70ste week. Maar de 70 weken, en dus de 70ste week, loopt uit op de verschijning van de Heer op de Olijfberg. En daarmee de verwoesting van het hele land. Heb u dat? En als er niemand meer is, kan er ook niks verdrukt worden. En dat staat hier ook, want lees maar. Er staat, en zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden, maar om der uitverkorenen wil zullen die dagen verkort worden. Dan zit je dus met de vraag, ja, hoe lang zou die verdrukking duren? 1260 dagen, 3,5 jaar, 42 maanden. Hoe vaak staat het in de Bijbel? Vele malen. En nou staat hier dat ze verkort worden. Worden het dan toch minder dan zoveel plaatsen in de Bijbel staat? Dan komt de Bijbel in tegenspraak met zichzelf. En degene die dat niet willen accepteren, bedenken dan iets als, ja, maar de dagen worden korter. Het zal wel in de winter wezen dan. Of ze lijken korter. Zijn de dagen korter, dan worden de dagen verkort worden. Men weet er geen raad mee. Maar het antwoord is gewoon, het Oude Testament zegt niet dat die verdrukking maar 3,5 jaar duurt. Het Oude Testament zegt alleen dat die verdrukking 3,5 jaar duurt voor uw volk en uw heilige stad. Maar de suggestie in Daniël 12 vers 1 en dus ook hier in Matthäus 24 vers 21 is dat die grote verdrukking wel degelijk over de hele wereld zal komen en dus over alle volkeren. Hier staat wereld en in Daniël 12 vers 1 staat sinds er een volk geweest is op aarde. En dat is ook zo, alleen die verdrukking wordt verkort tot 3,5 jaar voor Jeruzalem en uw volk, Daniël, zijn volk, de Joden. Maar eigenlijk, in die tijd was er nog helemaal geen verdrukking over de rest van de wereld. Niet officieel. Dit ging alleen, 70ste week vandaan, het gaat alleen over het Joodse volk. En voor zover de verdrukking over de hele wereld zou komen, hetgeen toch uit oud-testamentische profetieën blijkt en zeker ook uit Openbaring, is dat niet in de 70ste week van Daniël, maar daarna. Maar kijk, de 70ste week van Daniel loopt niet uit op de 1000 jaren. Dat is het misverstand. Dat kan namelijk helemaal niet. Om een heleboel redenen kan dat niet. Een van de redenen is, er is niet eens in Jeruzalem. Jeruzalem is net verwoest. Er zou geen steen op steen gelaten worden. Er zijn ook geen mensen, want een overblijfsel wat over was, is de stad uitgevlucht via de olijfberg, door de gescheurde olijfberg naar de woestijn. Er is helemaal niemand. Bovendien zegt Ezechiël 39, zegt dat ze 6 of 7 maanden, geloof ik, nodig hebben om het land te reinigen van de lijken. Zijn dat de eerste 7 maanden van het 1000-jarig vrederijk? Of zoiets? Echt niet. Nou, dan zit je nog met een ander probleem. Ik roep maar wat, hè. U merkt dat, hè. Ik roep maar wat. Omdat het zo duidelijk is, in Openbaring 7 staat dat 144.000 Israëlieten, zeg niet Joden, 144.000 Israëlieten als dienstknechten Gods zullen optreden, kennelijk als zendelingen, met een zegel aan hun voorhoofd en wat het maar is. Waar wou je die vandaan halen? In de 70ste week van Daniel. Het Joodse volk is ongelovig. Komt pas tot bekering aan het eind daarvan, officieel in het buitenland. Eigenlijk in de woestijn. Er staat al in Deuteronomium 30 dat ze zich zullen bekeren in het buitenland, onder de volkeren, niet in het land. En dat zijn dan nog maar alleen de Joden waar we het over hebben. Maar er staat 12.000 uit elk van 12 stammen van Israël. En die moeten dan nog het evangelie gaan prediken. Dat is niet in de 70ste week. Je hebt ze niet, dus ze zijn er niet. En je hebt er geen tijd voor om het te doen. Allebei niet. Het is pas na de 70ste week. Maar pas na de 70ste week barst de verdrukking pas goed los over de overige volkeren in de wereld. En dat niet alleen. Het is pas na de 70ste week dat dat antichristelijke rijk op aarde gebouwd gaat worden. Want die figuur probeert eerst in Jeruzalem zich te vestigen met de oprichting van dat beeld enzovoorts. En dan grijpt de Heer in. Daar komt niks van terecht. Dus wat doet hij daarna? Wat is de tweede optie?
Is dat dan in die 33 jaar?
Yes. Wat is de tweede optie? Babel. Als het niet Jeruzalem is, dan Babel als hoofdstad van de wereld. Dat stamt al uit Genesis 10. Die lijn, voortgezet in Daniel 2, in dat beeld van Nebukadnezar. Het is Babel, Babel, Babel. De hoofdstad van al die rijken, behalve van het Romeinse dan. Ach, toe maar. Heb je dat nog? En dan wordt Babel de hoofdstad van de wereld. Want die 10-statenbond uit de Bijbel is ook niet Europa. Dat is het Midden-Oosten. Met Babel als hoofdstad. Zie je? En niet in de 70ste week, niet voor de 70ste week, na de 70ste week. En terwijl Jeruzalem herbouwd wordt onder de komst van de Messias, om zo te zeggen, in zijn toekomst, wordt tegelijkertijd en eind verderom, wordt Babel gebouwd. Terwijl aan de ene kant de Christus zijn rijk bouwt, dus aan de andere kant de Antichrist zijn rijk aan het bouwen. En dat leidt noodzakelijk tot een clash, hoe heet zoiets, tot een confrontatie. In Armageddon, dat wil zeggen in het dal van Megiddo, dat is op de bergen Israëls. En daar zullen die legers van over de Eufraat, Babel dus, omkomen. En daarna pas begint de 1000 jaren. En die periode, inderdaad zuster, dat is een periode van 33 jaar, ja. Ja. Maar kijk, nou heb ik geen tijd meer om het u precies te vertellen, dus maar ik probeer het toch, daar staat dan. Vervolgens, vers 29, terstond na de verdrukking van die dagen. Welke dagen? De verkorte dagen. Hoeveel zijn dat er dan? 1260 dagen, 3,5 jaar, 42 maanden. Terstond na de 70ste week van Daniel, En dus terstond na de verschijning van de Heer op de Olijfberg. En dus terstond na de verwoesting van Jeruzalem. Zal de zon verduisterd worden. En dat is een teken eigenlijk voor heel de wereld. Maar goed. En het komt vele malen in de Bijbel voor, maar daar hebben we het later over. Zal de zon verduisterd worden, de maan zal het schijnsel niet geven, de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten der hemelen zullen bewogen worden. En als dan zal in de hemel verschijnen het teken van de zoon des mensen. Dat klopt precies na de verdrukking van die 1260 dagen. Maar dat is aan het eind van de 70ste week. Dan verschijnt de zoon des mensen. Want hij komt op de wolken des hemels, zoals gemeld in Daniël 7 trouwens. Hoe staat erbij? Daniël 7 vers 10. En als des mensen zoon, komende op een wolk. Daarom verdween hij in een wolk op hemelvaarsdag, omdat het de omgekeerde afbeelding is van zijn wederkomst. Op de wolk, op diezelfde plek, op de Olijfberg. Ja. Dat is terstond na de verdrukking van die dagen. Heb je dat? Dan zal zon, maan en sterren verduisterd. De hemel wordt zwart en er verschijnt de lichtende gedaante van de Heer en zijn engelen, om zo te zeggen. De gemeente, ja. Maar goed, de zijnen, de heiligen, verschijnt dan in die donkere nachten als een teken. En, nou goed, en daarna beginnen de dagen van de toekomst des Heren. De term wordt daarna gebruikt. Vers 37, maar die heb ik u al genoemd. Het zal zijn als in de dagen van Noach. Zo is het in de toekomst van de zoon des mensen. Die begint formeel na de 70ste week van Daniël. En nou echt tot slot nog één. Dat is Joël. Ezechiël, Daniël, Hosea, Joël. Joël. In Joël komt de term dag des Heren ook menigmaal voor trouwens. Ik geef hier nog wel een keer een lijstje. Om compleet te zijn. Een keer op vier geloof ik. Vijf keer zelfs. Maar goed. Daar staat, want dat lees ik nu alleen nog aan het eind van de avond. Daar staat vers 31. De zon zal verduisterd, zal veranderd worden in duisternis. Joël 2, vers 31. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed. Dan wordt hij ook verduisterd dus. Eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. Heb je die? En je hebt een herhaling daarvan in vers 14 van hoofdstuk 3. Waar staat, want de dag des Heren is nabij. Dat wil zeggen, breekt aan. Staat aan. In het dal des doodswagens, de zon en de maan zijn zwart geworden en de sterren hebben naar glans ingetrokken. En de Heere zal uit Sion brullen. Impliciet als een leeuw dus. De stam van Juda en wat het maar was. Maar wat hier dus staat is, dat we lazen in Matthäus 24, dat terstond na de verdrukking van die dagen zon, maan en sterren verduisterd worden. En hier lezen we dat zon, maan en sterren verduisterd worden eer die grote en vreselijke dag des Heren komt. Want de verduistering van zon, maan en sterren markeert het eind van de 70ste week en daarmee de val, het oordeel over Jeruzalem. Maar ja, u weet, het oordeel begint bij het huis Gods, dat wist u toch, hè? Nou goed, het begint dus daar in Jeruzalem. Maar in de komende tijd komt het oordeel over alle volkeren en de aarde. En dat is de dag des Heren. Heb je dat? Dag des Heren is, om zo te zeggen, weliswaar grote verdrukking. Maar grote verdrukking is nog niet dag des Heren. Grote verdrukking begint voor het Joodse volk. De Joodse staat begint in het midden van de 70ste week van Daniël. Maar officieel, voor de wereld, begint het na de 70ste week van Daniël. Want dan komt het oordeel, vanaf die tijd, niet dezelfde dag, komt het oordeel over alle volkeren der aarde. En dan krijg je iets zoals Openbaring 7, die zegt, hey, nog even niet, eerst nog 144.000 verzamelen en afstempelen, verzegelen, ja. Nee, je moet objectief blijven. Toch? Dat is wat eerst gebeuren moet, want de komende 33 jaar zijn het. De komende tijd moet het evangelie gepredikt worden, alsnog aan alle volkeren. Door Israël, want dat is waar Israël in de tijd toe geroepen is, bij de uittocht uit Egypte al. Als koninklijk, priesterlijk volk. En Petrus zei, ja, dat is om te verkondigen de deugden van degene die je getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Dus je krijgt eerst verzegelden uit alle stammen van Israël. Die moet je dan ook nog eerst aanwijzen en als zodanig erkennen. En dan moeten ze aangesteld worden. Dus daarom staat er in Openbaar eens even, nee, nog even niet. Hou die winden nog even vast, want het moet eerst, enzovoorts. Dus hebben ze nog even soelaas. Maar het leidt dan daarna tot, niet alleen tot de prediking van het evangelie enerzijds, maar tot verdrukking. Anderzijds met name oordelen over de volkeren der aarde. En inderdaad, dat loopt uit op Armageddon. Maar dat is dus al inmiddels 33 jaar, inderdaad, na de val van Jeruzalem. Daarin is niet Babel betrokken, daarin is betrokken Gog en Magog. En Mezeg en Tubal en wat het maar was. Dat is een ander verhaal. Maar je ziet waar we in terechtkomen als we het hebben over de dag des Heren. Je komt terecht in al die profetieën die verband houden met de wederkomst van Christus. En het eerste wat je er dan toch van moet leren is de volgorde der gebeurtenissen. Anders dan zit er geen logisch geheel in en dan wordt het een chaos. Onder andere de chaos dat men echt denkt dat het de Heer was die Theodor Herzl, een volstrekt ongelovige man, opgescharreld heeft om een communistische Joodse staat te stichten in Palestina. Terwijl dezelfde die dat denken volstrekt de tegenstanders zijn van het communisme. Toch? Nou ja, enzovoort. Dat is volkomen onlogisch. Dat krijg je niet bij elkaar. En als de Joden dan een keer een oorlog winnen, dan zeggen we, dat heeft de Heer gedaan. Maar dit dan? Wat er nu gebeurt? Waar is de Heer dan nu? Had hij die raketten dan niet kunnen afvangen? En dat de Heer ze dan een eigen land geeft, een eigen staat in 1948. Ja, had hij dat niet in 1938 kunnen doen? Ik bedoel, voor de Tweede Wereldoorlog? Je komt daar niet mee. Je kunt zulke verhalen wel vertellen, maar als je oprecht bent en je Bijbel leest, dan weet je, dat kan niet kloppen. Dat kan niet zo zijn. Het is niet de Heer. Dat de huidige Joodse staat, inclusief een Palestijnse staat eventueel, vervulling is van Bijbelse profetie. Dat is wel zo, maar daarom is het nog niet de vervulling van Gods beloften. Toch? Ja, God heeft beloofd dat het Joodse volk ongelovig zou zijn. Hebben we net gelezen. Dat is toch niet vervulling van Gods beloften. De Heer heeft beloofd van dat de Joden ongelovig zou zijn. Want het is in strijd met de wil van God. Maar God zegt, het is niet wat ik wil, maar het gebeurt wel zo. Dat onderscheid moet je leren maken. Kortom, wel even in dagen van vervulling van Bijbelse profetieën. Dat is een duidelijke zaak. Maar dat is nog niet hetzelfde als dat nu Gods beloften vervuld worden of zo. Dat is niet zo. Gods belofte met betrekking tot onze tijd is de bouw van zijn gemeente. En daar maken wij deel van uit. En Gods volk, dat zijn wij. Gods huis, dat zijn wij. De tempelgod, dat zijn wij. Dat is de gemeente van vandaag. En pas na de opname van de gemeente krijgt dat een vervolg hier op aarde. En daar zullen we in betrokken zijn. Maar dat leidt dan eerst tot de ondergang van alle mensenwerk. Zoals in onze levens ook. God hoeft ons mensenwerk niet. En ook niet van een Joodse staat die dat op eigen gronden en buiten hem om geregeld heeft. Of zoals mijn grootvader schreef. Het Joodse volk is door de Heer uit het land gezet vanwege ongeloof. Als het dan in ongeloof terugkeert, is het een daad van opstand tegen God. En niet vervulling van Gods beloften. Toen kreeg je meteen aan de stok met Johannes de Heer. Maar ik heb vandaag nog een stuk gelezen van Johannes de Heer uit 1949. Waarin hij precies hetzelfde schrijft, hoor. Dat het niet de oprichting van de Joodse staat, kort daarvoor, dat het niet vervulling is van Gods beloften. Integendeel. Ja. Sommige mensen begrijpen dat niet. En daarom vertel ik het maar en ik kom er wel op terug weer. Want ja, de Bijbel spreekt daarover. Goed, we zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij zeggen u dank dat we hebben het profetisch woord dat zeer vast is. Dat ons behoedt voor die verleiding waarover datzelfde woord spreekt. We danken u dat we ons mogen vasthouden aan die profetieën die niet door verschillende mensen maar voortgebracht zijn. Maar die voortgebracht zijn door uw geest en door mannen gods zijn opgeschreven. Opdat wij daaruit zouden leren. We danken u daarom te mogen uitzien naar de vervulling van uw beloften. En aan de gebeurtenissen ook in onze dagen zien wij dat we daarin onderweg zijn. Dat het onvermijdelijk moet leiden tot de vervulling van uw profetisch woord. En daarmee tot oordelen die over zelfs heel de mensheid zullen komen. Maar tegelijkertijd mogen we weten dat daarmee onze uiteindelijke verlossing nabij is, de verlossing van ons lichaam namelijk. Zodat we mogen opzien naar u en onze hoop mogen stellen op uw aandringen, op de spoedige verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker Christus Jezus. We danken u dan voor die levende hoop en voor die erfenis die u voor ons bewaart. Wees u dan ook ons nabij, vragen wij dan, op grond van deze beloften en om Christus wil. Amen.